Ik stel voor dat we iets gaan lezen uit Jesaja 43, uit de HSV. De eerste verse daarvan, Jesaja 43, vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Tot zover lees ik, maar we gaan nog allerlei andere schriftgedeelten noemen. Ja, mooi. Gij zijt bij mij. Dat zijn woorden op Psalm 23, daar kom ik straks op terug. Maar hier klinken diezelfde woorden door. Wat er ook met jullie gebeurt, of u door het water gaat of door het vuur, ik ben bij jullie. Als christenen zijn wij nogal eens erg gefocust op het feit dat wij eens allemaal bij de Heer zullen zijn, alle gelovigen. En dat is natuurlijk ook helemaal bijbels. De Heer Jezus heeft zelfs gebeden tot zijn Vader. Ik wil datgene die u aan mij gegeven hebt, bij mij zullen zijn. In de heerlijkheid. En Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Dat is geweldig. We zullen bij hem zijn. Daar waar hij is, zullen wij zijn. Maar het omgekeerde is eigenlijk even belangrijk. En dat geldt zowel voor nu als voor de toekomst. Als je bijvoorbeeld denkt aan het Messiaanse Rijk, waarvan Israël het middelpunt zal zijn, dan gaat het er niet zozeer om dat zij dan bij de Heere zullen zijn, maar dat hij in hun midden weer zal wonen. De tempel zal herbouwd worden, leert Ezechiël ons. En in Ezechiël 43 zien we dat de Shechina, de heerlijkheid des Heeren, zal neerdalen van de hemel en opnieuw zal wonen. God zal wonen te midden van zijn volk. Niet zozeer zij bij hem, hij komt bij hen wonen. En dat is heel bijzonder, want dat was Gods verlangen eigenlijk vanaf het allereerste begin. Het is heel bijzonder dat als Mozes voor het eerst is opgeklommen op de berg Sinaï in Exodus 25, dan is het eerste wat de Heer tegen hem zegt: jullie moeten een tabernakel bouwen, want ik wil in jullie midden komen wonen. Dus die gedachte, hij bij ons, is in de Bijbel minstens zo belangrijk als wij straks bij hem. En dat geldt niet alleen voor Israël, straks op de nieuwe aarde, daarvan zegt Openbaring 21, God zal bij de mensen wonen. Dan is het niet meer specifiek Israël, maar meer in het algemeen, hij zal wonen bij de mensen. Dan is er ook weer sprake van een tabernakel. Hoe je dat moet voorstellen, dat laten we nu maar in het midden, maar dan gaat het weer om die gedachte. Niet zozeer alleen maar wij bij hem in de hemel, maar hij bij ons op aarde, op die nieuwe aarde, hij komt in ons midden wonen. Maar van enorm belang is die gedachte ook als het gaat om de geschiedenis van Israël en trouwens ook over de geschiedenis van de gemeente en onze eigen geloofsgeschiedenis. Hij is bij mij, hij is bij ons. God heeft nooit beloofd dat wij, als je eenmaal tot geloof bent gekomen, een makkelijk leven zouden hebben. Hij heeft niet aan Israël beloofd, toen hij Israël tot zijn volk maakte, dat ze een makkelijk leven als volk zouden krijgen. Je zou bijna kunnen zeggen, integendeel. Het is als in de beroemde film Fiddler on the Roof, waar Tevje, de Jood, een keer uitroept tegen de Heere God: kunt u niet eens een tijdje een ander volk uitverkiezen? Want wij als uitverkoren volk hebben het toch maar knap zwaar. Nee, God heeft nooit beloofd dat we een makkelijk leven zouden leiden. Dat zegt hij niet van Israël, zegt hij niet van ons. Maar hij heeft wel beloofd dat hij in alle omstandigheden bij ons zal zijn. Het is merkwaardig dat dat de laatste woorden van de Heer Jezus zijn in het Matthäus-evangelie. De hemelvaart wordt daar eigenlijk helemaal niet genoemd, terwijl Matthäus een van de weinigen was die er ook echt bij was. Maar hij wordt geïnspireerd om dat niet op te schrijven. Integendeel, de Heer Jezus verschijnt daar aan zijn discipelen op een berg in Galilea. En het laatste wat hij zegt is, en zie, ik ben met jullie tot aan de volleinding, niet van de wereld, maar van de eeuw. Dat wil zeggen van het huidige tijdperk, totdat ik persoonlijk zal terugkeren met de wolken des hemels en de Messiaanse eeuw, dus die nieuwe eeuw, een aanvang zal nemen. Ik ben bij jullie. Op hemelvaartsdag lijkt hij te vertrekken. En dat is in zekere zin ook zo. Zijn discipelen zijn er ook bedroefd over. Maar van tevoren had hij al beloofd, ik kom bij jullie terug. Niet alleen maar straks met de wolken des hemels, maar ook in de gestalte van de Heilige Geest. En met de Heilige Geest is hij met zijn volk door alle eeuwen heen. Dat is wel een heel bijzondere belofte. En daarvan willen we een aantal voorbeelden gaan bezien in de Bijbel, omdat die voorbeelden ons ook bepaald licht werpen op de geschiedenis van Israël. Zoals God die ziet en aan ons beschrijft. In de eerste plaats, voor de gelovige Israëliet was die tegenwoordigheid van God toch wel heel erg sterk gebonden aan de tempel in Jeruzalem. En dat vind je terug in de psalmen. In psalm 42, psalm 63, dat zijn maar twee voorbeelden. Daar is de psalmist of ver van de tempel vandaan, om een of andere reden. Bijvoorbeeld in ballingschap. Of die tempel is verwoest. En dan zie je dat die smart en dat vurige verlangen om weer terug te zijn bij God in zijn huis. Bij hem te zijn. Niet in de hemel, maar bij hem te zijn daar waar hij op aarde woont. David spreekt dat verlangen uit in psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik in zijn huis mag zijn. Dus aan de ene kant heel sterk die gedachte, Gods heerlijkheid is gebonden aan dat huis, die tempel, die tabernakel. Daar wil de gelovige graag zijn en als hij verder vandaan is, dan verlangt hij naar terug. Maar er is ook een andere gedachte, die vind je eveneens in de psalmen. En dat is, zelfs al ben je ver van Sion vandaan, zelfs al ben je de diepte van de zee, ben je aan de andere kant van de wereld, ook daar is God. Dat is mijn eerste van de zeven voorbeelden, psalm 139. Waar ik ook ben, daar vind ik God. Ik kan hem niet ontwijken. Ik kom er straks bij Jona nog op terug, die dat wel probeerde. Want overal is hij. Dat kan misschien wel eens angstaanjagend zijn, vooral als je een zondige weg opgaat, dat hij er altijd bij is en ziet waar we mee bezig zijn, wat we denken, wat we voelen, wat we zeggen, wat we in ons hart hebben. Maar het kan natuurlijk ook een geweldige troost zijn. Wat voor plek ik ook terecht mogen komen. En er zit altijd voor de Israëliet de gedachte van de ballingschap ook bij inbegrepen. Al ben ik ver van het beloofde land vandaan, al ben ik ver van Jeruzalem vandaan. Ook daar is God. God was ook in Babylon. En wat voor landen het ook nog meer mogen zijn waarheen hij zijn volk had laten uitgaan in ballingschap. Dat komt straks in allerlei vormen nog weer terug. Maar Psalm 139 is een mooi eerste voorbeeld omdat het dat algemene principe uitspreekt. God was er ook toen ik geboren werd. En twee dingen waarin een mens echt helemaal alleen is, dat is als die geboren wordt. Al staan er nog zoveel mensen om het bed van je moeder. Geboren worden doe je toch alleen. Zij moet persen, maar jij wordt geboren. En met sterven is dat ook zo. Dan kunnen er ook nog zoveel mensen om je bed heen staan. Je moet het toch zelf doen. Trouwen doe je met z'n tweeën. Geboren worden en sterven doe je helemaal alleen. Maar dan, ook dan is God erbij. Hij zag mij vormeloos begin, zegt diezelfde psalm. Zo prachtig. En dat brengt me ook tot het tweede voorbeeld, dat is psalm 23. Want daar zie je diezelfde gedachte. In de eerste plaats, het begint daar met die liefelijke weiden, die grazige weiden en die stille wateren. En even zou je kunnen denken, oh wat zou dat heerlijk zijn als mijn hele leven er zo uitzag. Niets anders dan grazige weiden en stille wateren. Maar helaas, dat is niet de realiteit. Tot het leven behoort ook het dal van de doodsschaduw. En dat kan je eigen dood betreffen. Vandaar dat ik net al zei, geboren worden doe je alleen, maar sterven doe je ook alleen. Je moet alleen door dat dal heen, maar dat alleen is dus betrekkelijk. Want dan zegt de psalmist, zelfs al ga ik door dat dal van de doodsschaduw, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. En dat geldt ook als de dood op een andere wijze heel dichtbij komt, doordat een geliefde van je wordt weggenomen. Dat is zwaar. Sinds we nu in ons nieuwe huis wonen, sinds bijna 5 jaar, ben ik begonnen een lijst aan te leggen van mensen die in mijn omgeving overleden zijn. Mensen die ik gekend heb. En het is eigenlijk ontstellend, die lijst omvat al vele tientallen personen. Elke keer word je opnieuw met de dood geconfronteerd. Soms ook van iemand die je helemaal niet gekend hebt, maar die je toch heel dierbaar is door wat hij of zij heeft geproduceerd. Aan geschriften bijvoorbeeld, of aan muziek. De dood is altijd om ons heen. En in Psalm 23 krijgt dat een heel bijzondere nadruk, want die psalm heeft in het Hebreeuws precies 55 woorden. En precies in het midden van die psalm vind je deze 3 woorden. Ki ata imani. Want gij bij mij. Want gij zijt bij mij. Het begint dus met 26 woorden, dan die 3 woorden en dan weer 26 woorden. 26 is een heilig getal, want het is de letterwaarde van de naam Yahweh. Dus die eerste deel van die psalm is gestempeld door God. Het laatste deel van die psalm is gestempeld door God. En in het midden staan die woorden. U bent bij mij. Wat me ook gebeurt. Waar ik ook doorheen moet. Zelfs al is dat door dat enge dal waar misschien zelfs God niet meer kan voelen. Maar waar alleen het geloof toch nog steeds weet, hij is bij mij. Hij laat mij nooit alleen gaan. Hij was mijn hele leven al bij mij. Maar dat zijn wel de momenten dat je het meer nodig hebt dan ooit. Die wetenschap. God gaat met mij door deze moeilijke weg. En dat is heel bijzonder. De volgende 5 voorbeelden, die hebben te maken met Jesaja 43. Kort samengevat zegt de Heere God daar tegen zijn volk dat op het punt staat uit de ballingschap in Babel terug te keren naar het land. En daarbij moeten ze een moeilijke weg gaan. Een weg die je zou kunnen omschrijven soms als het gaan door diepe wateren. En een andere keer als het gaan door laaiend vuur. En dan zegt de Heere God, wat jullie ook zullen moeten meemaken, waar je ook doorheen moet, ik ben bij jullie. Dat is geweldig. Hij belooft niet dat hij ze zal bewaren, zodat ze nooit in het water of in het vuur terechtkomen. Maar hij zegt, waar jullie ook doorheen moeten, ik ben bij jullie. En dat is geweldig. En die 5 voorbeelden die nog listeren, daarvan gaan er 2 over het vuur en 3 over het water. Om diezelfde gedachte te illustreren, ik ben bij jullie. En het eerste ervan, dus dat is punt 3 op mijn lijstje, dat brengt ons in Exodus 3. Waar Mozes 80 jaar geworden is en de schapen van zijn schoonvader 40 jaar gewijd heeft. En dan zou je denken, hij is langzamerhand aan zijn pensioen toe, maar hij weet niet dat zijn eigenlijke carrière dan nog moet beginnen. En dan ziet hij die brandende doornstruik. Hij ziet die doornstruik brand. Hij staat in brand, maar hij verteert niet. Hij is vol vlammen, maar hij blijft toch in stand. En dan komt er die stem van de Heere God vanuit die doornstruik. En dat is ontzettend belangrijk. Het is belangrijker dan u misschien denkt, want u moet 2 dingen goed weten. In eerste plaats, van Israël lezen we, met name in het boek Deuteronomium, dat zij daar die honderden jaren verkeerd hebben in de vurige ijzeroven van Egypte. Over ballingschap gesproken. Dit is de eerste grote ballingschap van Israël geweest. Het ligt een beetje aan je tijdrekening. De een zegt 430 jaar, de ander zegt nee, dat is een veel langere periode. Het is eigenlijk maar 250 jaar in Egypte, doet er niet toe, maar in de vurige oven. En het tweede wat u moet weten, dat is dat Mozes later zegt in Deuteronomium 33, dat God woonde, letterlijk, woonde in die brandende braambos. Met andere woorden, dit is een type van Israël in de vlammen van het vuur. Erg godsdienstig waren ze toen niet. We lezen later in Ezechiël 20 dat ze daar de afgoden gediend hebben in Egypte. God was ver weg van hun gedachten, terwijl ze hem toch wel kenden. Door hun voorvaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Maar God was bij hen in het vuur en dat openbaart hij aan Mozes. Kijk, Mozes, zoals deze doornstruik in brand staat. Zo is het met Israël ook. Maar ik ben hier. Ik ben bij hen in het vuur. Ik ga hen ook uit dat vuur verlossen. Maar dat doe ik niet simpelweg door vanuit mijn heerlijke, onaantastbare hemel dat te regelen. Nee, voordat het zover is, mogen ze eerst ervaren dat ik bij hen ben in het vuur. En denk erom, dit was nog maar de eerste van die ballingschappen waar Israël doorheen moest. En altijd geldt hetzelfde principe. God heeft hen nooit bewaard voor die ballingschap. Hij heeft hen wel er doorheen geleid en hij was zelf bij hen. En het volgende voorbeeld, punt 4 op mijn lijstje, dat is natuurlijk misschien, waar heb je er al lang aan gedacht, de drie vrienden van Daniël in Daniël 3, die in de vurige oven belanden. Want dan heb je hetzelfde principe. Een mooi verhaal. We weten niet waarom Daniël er niet bij was. Die drie vrienden die moesten net als alle andere leiders van het grote Babylonische Rijk neerknielen voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En die drie vrienden vertikten dat. Dus toen al die kerels neergebogen waren, stonden die drie vrienden van Daniël 4 overeind. De koning waarschuwt hen en die zegt: weten jullie niet dat ik de macht heb jullie in de vurige oven te werpen? En dan zeggen die vrienden iets van buitengewoon grote betekenis. Ze zeggen: onze God is machtig om ons te bewaren voor uw vurige oven. Maar ook al doet hij het niet, buigen doen we niet. Nou, daar kun je al een hele preek over houden. Het is waar. Alle ellendige dingen die u in uw leven ervaart, die had God kunnen voorkomen. Hij is machtig om de dingen anders te laten verlopen, zodat het nare u niet was overkomen. God is machtig. Maar soms komen die dingen toch over u. Die drie vrienden, die wisten, God is machtig genoeg om ons te bewaren. Hadden alle mogelijke dingen kunnen gebeuren om hen daarvoor te behoeden. Maar ze kwamen er toch in terecht. Dat was vast wel een teleurstelling. Maar ze had ook heel duidelijk gezegd, ook al doet u dat niet, wij gaan niet buigen voor uw afgodsbeeld. Maar het bijzondere is dan natuurlijk dat als ze in die oven zijn, dat Nebukadnezar zit te tellen. 1, 2, 3, 4. We hebben toch drie mannen erin gegooid. Wie is dan die vierde? En Nebukadnezar zegt, hij ziet eruit als een zoon der goden. Nou, zoals het daar staat, niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees. Zoals het daar staat, zou je ook kunnen vertalen, die vierde ziet eruit als de zoon van God. God had hen niet bewaard voor die vurige oven. Hij had dat gekund, maar hij deed het niet. Maar in die vurige oven was hij in eigen persoon aanwezig. Je kunt zeggen een engel, maar als je dat woord zoon van God een beetje letterlijker neemt, dan zou je kunnen zeggen, dit is Christus, dit is de Messias van voor zijn vleeswording, die met deze drie vrienden in de vurige oven was. En denk erom, dit was in de tijd van de Babylonische ballingschap. Hier wordt niet over gepraat dat die Babylonische ballingschap toch ook de schuld van Israël zelf was dat ze daarin waren beland. Die vraag komt hier niet aan de orde, want die drie vrienden waren niet in de vurige oven gekomen door hun eigen schuld, doordat ze gezondigd hadden, doordat ze God ontrouw waren geweest. Dat was allemaal helemaal niet aan de orde. Het gaat om een heel ander principe. Als je in de vurige oven bent, ik ben bij jou. God komt niet om verwijten te maken. Hij zegt, wat mijn volk ook doormaakt, ik ben bij hen, ook in Babel. Ik ben bij hen. Op mijn tijd breng ik ze ook weer terug. Dat zie je in Jesaja 43, want eigenlijk speelt ze dat af in die tijd dat Israël weer terugkeert uit die Babylonische ballingschap. Maar wat jullie ook overkomt, ik ben bij jullie. Ik denk dat wel eens, als het gaat om de afgelopen 2000 jaar zowat, de grootste van alle van Israëls ballingschappen. En we hebben pas geleden gevierd hoe Israël 75 jaar mocht herdenken dat Israël, de staat Israël, nu alweer bestond. Dat is heel bijzonder. Maar er gaat ook door je heen al die eeuwen dat Israël verstrooid was onder de volkeren. Met als absoluut dieptepunt de Shoah, de Holocaust. Zo kort voordat die staat Israël tot stand kwam, 1948. Dat is maar 4 jaar na dat jaar van het dieptepunt van de Holocaust, 1944. Mijn geboortejaar. En nu zijn ze terug. Misschien hebben ze zich wel eens de vraag gesteld, als ze nog iets aan godsdienst doen, waar was God al die tijd? Iemand vroeg aan Floris Bakels, ik weet niet of hij die naam nog kent, dat is geen Jood, maar hij was ook in de concentratiekampen. En hij vertelde, ik heb het hem zelf horen zeggen als student, hij vertelde dat de mensen vaak vroegen, waar was God in Auschwitz? En zijn antwoord was, in Auschwitz. God was bij hen, ook in de concentratiekampen, ook in de Holocaust, maar ook in al die eeuwen daarvoor. Ga niet te veel speculeren over waarom dat allemaal moest. Het is niet simpelweg een kwestie van schuld. Want die generatie uit de eerste eeuw, die heeft inderdaad veel zonden gepleegd. Maar je kunt toch niet zeggen dat die 2000 jaar ellende allemaal daar het gevolg van was. Laat die vraag maar los. Het is veel te ingewikkeld. Wij stellen veel te makkelijk, net als die vrienden van Job, de vraag. Oh, als iemand iets slechts overkomt, hij zal wel vreselijk gezondigd hebben. Dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Aan de orde was dat God dat volk Israël in al die eeuwen bewaard heeft. Zoals hij die drie vrienden bewaarde in de vurige oven. Het vuur had geen vat op hen. En hij was persoonlijk bij hen om daarop toe te zien. En te zorgen dat er niets overkwam. Zo heeft Israël wel veel kleerscheuren opgelopen. Zo makkelijk was het ook weer niet. Er zijn ontzettend veel omgekomen. De Holocaust was alleen maar de afsluiting van al die verschrikkingen. En toch, er is nog steeds een volk Israël. Uit die oudheid, hoeveel volkeren zijn er overgebleven die tot de dag van vandaag nog bestaan? Israël is er nog. God heeft zelfs dat Israël bewaard, omdat hij aan dat volk zijn belofte wilde vervullen. En dat zal hij ook doen, daar is hij al mee bezig. Hij is niet iemand die dat alleen maar vanuit de hemel doet, zei ik al. Hij was al die tijd bij hen. En ik heb wel eens vaker gezegd, soms denk ik dat de Heer Jezus liever in de geest, zijn hoofd stak om de hoek van de deur van de ghetto's, liever was met die tzadikim, die rechtvaardigen die daar waren, ook al was hun aangezicht bedekt om hem te herkennen, dan dat Jezus in die antisemitische, vervangingstheologische kerk was, waarin zijn volk aan de kant geschoven was en men zich alle beloften en voorrechten van Israël zelf had toegeëigend. Ik weet het niet. Laten we maar blijven bij dit ene. God was bij Israël door al die eeuwen heen. En hij is vandaag nog bij Israël. Dat wil niet zeggen dat hij alles goedkeurt wat er in Israël gebeurt. Natuurlijk niet. Een groot deel van Israël is atheïstisch of agnostisch of wat je het ook maar noemen wilt. Hij is met zijn volk. Hij gaat zijn belofte aan dat volk vervullen. Mijn laatste drie voorbeelden hebben met water te maken. Als jullie door de wateren gaan, wat God belooft in Jesaja 43, ik ben bij jullie. Een heel merkwaardig voorbeeld daarvan vind ik de doortocht door de Jordaan. God zei, jullie moeten door de Jordaan trekken om het beloofde land binnen te gaan en de priesters gaan voorop. Nou, de Israëlieten zagen wat er gebeurde. Toen de voeten van de voorste priesters bijna het water aanraakten, week het water van de Jordaan terug. Het vloeide af naar de Dode Zee en daar bleef het staan als een muur. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als ik dat zou zien, de Jordaan is droog, maar al dat water hoopt zich steeds verder op, want die bronnen die blijven maar water produceren, en dat hoopt zich steeds verder op als muur. Moet ik daar langs om door de Jordaan te gaan? Dat is doodeng. Misschien onder die priesters is het ook wel doodeng, maar die gingen eerst. En die droegen op hun schouders de ark. En de ark waarop de Shechina rustte, de heerlijkheid des Heeren vertegenwoordigt, de aanwezigheid van God daar op het dieptepunt van de Jordaan. En toen durfden de Israëlieten. Alsof ze dachten, als de Heere God daar op dat dieptepunt van de Jordaan is, dan kan ons ook niks overkomen. Als ons iets zou overkomen, dan zou er eigenlijk ook wat overkomen. Dat bestaat niet. Daar waar God is, daar kunnen we veilig passeren. Hij was met hen in de diepten van die rivier, die even droog gemaakt was, Maar het bleef nog steeds angst aanjagen. Dat was bij de Jordaan al zo geweest. Toen waren er muren van water aan beide kanten. Maar ze gingen er doorheen. Want God was daar. Hij was met hen in die wateren om zijn volk in het beloofde land binnen te leiden. Wat een zegen was dat. En zo gauw de laatste voeten, of de voeten van de laatste priesters uit het Jordaandal waren uitgestapt, kwamen die water weer naar beneden en stroomden de vier als voorheen. Maar God was daar. En dus kon Israël niks overkomen. Mijn zesde voorbeeld, het tweede watervoorbeeld, dat is Jona. Het is een heel apart boekje. We noemen het een van de 12 kleine profeten. Maar eigenlijk is er niet zoveel profetisch aan Jona te herkennen. De enige profetie was dat over 40 dagen Nineveh zou worden omgekeerd en dat ging nog niet eens door ook. Het is profetisch in een ander opzicht. Jona is een type van Christus. De heer Jezus vergelijkt zichzelf met Jona, zoals die 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, zo zou hij in de schoot van de aarde zijn. Maar Jona is ook een type van Israël. En ik heb u al vaker gezegd, Christus is het ware zelf van Israël, dus die twee liggen dicht bij elkaar. Jona is ook het getuigenisvolk, het volk dat door God geroepen is om een getuigenis te zijn tegenover alle volkeren. Maar Jona heeft daar helemaal geen zin in. Hij wil niet naar het oosten en hij vlucht naar het westen. Hij neemt een schip en hij wil helemaal naar de Spaanse kust, naar Tarsis. Hij vlucht weg. Misschien zat daar wel de gedachte achter alsof je inderdaad God kon lokaliseren. Net zoals die Israëlieten waar ik straks over had. Die dachten dat God woonde in Jeruzalem, daar alleen maar en die daarom zo'n heimwee hadden, omdat ze daar naar terug wilden. Want daar woonde de Heer. Hij dacht dus inderdaad dat hij weg kon vluchten, zo staat het er ook. Hij vluchtte weg van het aangezicht des Heeren. Maar dan komt hij in de diepe wateren terecht. En in feite is het ook weer een beeld van de ballingschap van Israël. Hij komt in de diepe wateren. En als hij in de diepte neergezonken is, dan wordt hij opgeslokt door die vis die hij bewaart. Daar staat ook zo mooi, God beschikte die vis om hem te behoeden, dat hij daar zou verdrinken. God bewaarde hem. Maar dat niet alleen. Als hij in de buik van die vis zit, dan bidt hij tot God. Hoe kun je nou bidden tot God als God helemaal in Jeruzalem woont? Ah, omdat Jona moest ontdekken dat God, net als in Psalm 139, ook daar was, in de diepte van de zee. Daarom kon hij ook nooit aan God ontsnappen. Want God was ook daar. En dan in het tweede hoofdstuk van het boek Jona gaat hij bidden. Het is als het gebed van al het tzaddikim van Israël door alle eeuwen heen. En hij doet een heleboel beloften aan God. Als ik er weer uit ben, dan ga ik naar de tempel en dan ga ik u daar offers brengen. En hij belooft van alles. Maar er gebeurt niks, hij blijft gewoon zitten waar hij zit. Totdat hij deze woorden uitspreekt. Het zijn de laatste woorden. Het heil is des Heren. En prompt spuugt de vis hem uit op het droog. En ik lees dat zo. Al jouw belofte, Jona, is allemaal prachtig en mooi, maar je zit hier in die vis. Zie er maar eens uit te komen. En dat kun je helemaal niet zelf. Je kunt God wel beloven wat je wilt, maar je bent in de eerste plaats afhankelijk van zijn heil, zijn verlossing. Hij zal je dan toch eerst uit die wateren moeten halen. Zoals het God was die Israël weer teruggebracht heeft uit de volkerenwereld en daar nog steeds mee bezig is om ze terug te brengen naar hun eigen land. Dat is wat met Jona gebeurde en dat is wat met Israël gebeurd is. Toen ze uit Egypte kwamen, toen ze uit Babel kwamen, maar ook nu in onze tijd, nu ze terugkeren uit alle volkeren, om opnieuw een getuigenis voor de volkeren te zijn. God was bij hen toen ze riepen in hun nood. Ze moesten erkennen dat al het heil alleen van God zelf kan komen. En als ze dat erkennen, dan is er ook hoop. Niet alleen maar dat ze terugkeren naar het land, maar ook dat het geestelijk herstel van Israël eens een feit zal worden. Ik kom naar mijn zevende en laatste voorbeeld. Dat is mijn enige nieuwtestamentische voorbeeld. Markus 4, de Toen de Heer Jezus met zijn discipelen in het scheepje midden op de meer van Tiberias of van Galilea. En dan, zoals helaas wel vaker gebeurt, dan stort daar ineens een storm over hen heen. Onverwacht, je ziet hem niet aankomen. Ineens valt hij van over de bergen op dat scheepje neer. En de discipelen zijn radeloos. Want die roeien wat ze kunnen, maar die zien, dat helpt niet. We gaan te gronden. En het mooie is, de Heer Jezus slaapt. Wat is daar zo mooi aan? In de eerste plaats dat hij blijkbaar volkomen innerlijke rust had. In zijn vertrouwen op de Heere God was hij nog nooit beschaamd. Hij kon het zich permitteren om rust te nemen op dat scheepje, ook al werd het heen en weer geworpen op de golven. Hij slaapt. En dan komen de discipelen bij hem, die maken hem wakker en dan moet je letten op wat ze zeggen. Dan zeggen ze, Heer, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Zouden ze echt gedacht hebben dat het denkbaar was dat dat scheepje te gronden zou gaan met de discipelen aan boord, maar ook met de Heer Jezus aan boord? Konden ze zich voorstellen dat God zou toestaan dat dat scheepje zou omkomen met Jezus aan boord? Dat zou net zo dwaas zijn als de gedachte dat als die vierde man bij die drie vrienden in de vurige oven was, die vierde man ook wel eens met de dood bedreigd zou kunnen worden, de verbrandingsdood. Natuurlijk kan dat niet. Hij was er juist om hen daarvoor te behoeden. De Heer Jezus heeft zijn discipelen niet bewaard voor de storm. Hij heeft hen wel bewaard in de storm. En hij demonstreerde ook dat hij alle macht had in hemel en op aarde. En dat hij ook de macht had over de golven en over de wind en over de zee. Met enkele woorden bracht hij dat alles tot rust. Wij zouden gedacht hebben, na 2000 jaar ballingschap van Israël is het ondenkbaar dat er ooit nog een staat Israël zou komen. Ik heb groot respect voor de mensen in de vorige eeuwen, ook hier in ons land, van allerlei signatuur, maar met een vast geloof in de schriften, dat die mensen hebben gezien, er komt weer een staat Israël. Aanvankelijk in ongeloof, maar die staat komt er en God zal hen zelf die staat geven. Zolang de Turkse overheersing over Palestina nog voortduurde, wie had zich dat kunnen indenken? Een staat Israël, onmogelijk. Maar in 1922 waren de Turken weg uit, en dan waren de Britten daarvoor in de plaats. Nou, ik ga het hele verhaal niet vertellen. Maar het wonder gebeurde. En alleen diegenen die vast, rotsvast geloofden in de belofte van de Bijbel, die wisten, dat gaat gebeuren. De anderen waren alleen maar verbaasd. En zelfs als je gelooft vast dat die beloften werkelijkheid worden, ga je nog verbazen als je dan ziet hoe God dat gedaan heeft. En hoe dat werkelijkheid is geworden. Nee, het is ondenkbaar dat als je de Zoon van God aan boord hebt, dat je verloren zou gaan, dat het scheepje zou omkomen. We hebben vader, zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Kent u dat oude lied nog? Scheep konden Jezus hoeden. Dat scheepje is natuurlijk ook een beeld van de kerk door alle eeuwen heen. Ook die kerk bestaat nog steeds. Dat is eigenlijk ook een groot wonder. Na 2000 jaar, met alle gebreken van dien, met alle verdeeldheid van dien, maar die kerk is er nog. Waarom? Omdat de Shekhinah, de heiligheid van God, de heerlijkheid van God, in de gestalte van de Heilige Geest woont in die kerk. Dat is geen excuus voor alle zonden en tekortkomingen en alle falen van de kerk. Maar waar hij is, daar kan zijn gebouw niet te gronden gaan. En wat voor de kerk gold en geldt, dat geldt voor Israël. De Heer Jezus is met haar. Israël is niet bewaard gebleven voor welke ramp dan ook. Alles wat je maar aan verschrikkingen kunt voorstellen, dat heeft hij moeten verduren. Dat heeft Israël moeten verduren. Maar hij heeft gezegd, ik ben bij jullie. En dat betekent ten eerste, jullie kunnen nooit volledig te gronden gaan. En ten tweede betekent het, ik ben bij jullie niet alleen maar om het altijd zo te laten duren. Er komt een einde aan. Die drie vrienden werden weer uit de vurige oven gehaald. Jona werd uit de vis gehaald. Israël is uit de volkerenwereld teruggekomen en nog bezig terug te komen naar het land Israël. God houdt zijn belofte. En hij is persoonlijk bij zijn volk aanwezig om het waar te maken. En zo is dat ook met onze persoonlijke levens. Hij is bij ons om zijn belofte aan ons waar te maken. Zullen we samen danken. Trouwe God, inderdaad, u bent een God van trouw. Een God die zijn beloften houdt. De beloften die u aan Israël gedaan hebt, dat waren geen loze beloften. Israëls antwoorden, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen, dat was een loze belofte. Ze kenden zichzelf nog niet. Ze wisten nog niet hoe vaak ze zouden falen. En met de kerk is het net zo gegaan. Misschien nog wel erger. Zoveel falen. Maar dat verandert niets aan uw trouw, waarmee u uw belofte waarmaakt. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ook met Israël bezig bent om dat volk naar zijn bestemming te brengen. Zoals u ook bezig bent met uw kerk, om haar tot uw bestemming te brengen, tot haar bestemming. Dank u wel daarvoor. U bent een God van wonderen. Ook in de trouw waarmee u uw belofte vervult. En zolang die vervulling nog op zich laat wachten, bent u al bij dat volk. Zo was het met Israël, zo is het in de kerk. U bent bij ons, zolang de vervulling nog niet helemaal compleet is. En hoe dan zult u altijd bij ons zijn, zoals wij altijd bij u zullen mogen zijn. We danken u daarvoor. Ik bid om een zegen over dat wat ik heb geprobeerd te zeggen. Dat het mag neerdalen in harten om uw heerlijke woord te begrijpen. Heren, wij vertrouwen ons ook verder aan u toe. Met het volk Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor heel dat volk en heel die staat. Zoals we bidden voor de vrede van Israël overal waar het zich nog bevindt in deze wereld. Heren, kom tot uw doel met dat volk. Zowel wat de staat en de toestanden daaromheen betreft, als ook wat de geestelijke conditie van Israël betreft. Heere, maak uw woord waar en verheerlijk uw naam. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.